Voetbal Manager wordt door veel van ons hetzelfde gespeeld. Goede, vaak jonge spelers halen en met de best mogelijke formatie, lees 4-2-3-1 Gegenpress, proberen alle prijzen te pakken die er te pakken zijn. Nou zijn er ook managers onder ons die het voor zichzelf een stukje moeilijker willen maken. Hoe kun je Voetbal Manager nou uitdagender maken voor jezelf? En wat is daar nou eigenlijk zo leuk aan?
De Voetbal Managers United podcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Voetbal Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Peter en Willem, de Altinordu en Atletiek de Bilbao, bij mijn uitdagende save game.
Goedenavond.
Goedenavond mannen. Dan mogen jullie zelf even uitvechten wie de Turkse club en wie de Baskische club al zijn.
Ik heb pas een fragment gezien van hoe Turkse clubs omgaan met scheidsrechters. Dat past niet helemaal bij mij, dus ik ga voor de Baskische club als dat mag.
Oh ja, dan geef je gelijk even aan dat het misschien wel bij Peter past. Oké, dit wordt zo'n aflevering. Moet ik wel zeggen dat de Basken zeg maar, in hun strijd voor onafhankelijkheid ook af en toe dingen doen die niet helemaal fris zijn. Iets met de bommen, een boom en zo.
Ja,
voor de rest,
even geleden volgens mij.
Geen waardeoordeel. Voor de rest geen waardeoordeel. Voordat we beginnen met onze eigen saves, hebben we het nieuwe onderdeel. En het nieuwe onderdeel is het Managers United podcast team. Oftewel de Muppets. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Managers United podcast team. En voor de mensen die niet elke week luisteren, helaas zijn er nog altijd mensen die dat niet doen. Het Muppet team, dat heb ik ooit eens een keer in een helder moment in elkaar geknutseld. En dat bestaat eigenlijk gewoon, bestaat, verleden tijd moet ik hanteren. Het bestond ooit uit 11 spelers die ik gekozen heb. En inmiddels bestaat het niet meer uit 11 spelers die ik gekozen heb, want wij hebben afgesproken dat elke week de gasten, oftewel de niet-host van de aflevering, in staat is om nieuwe spelers erin te gooien. Die mogen één speler eruit dieven. En het liefst met voorzien van enige motivatie mogen ze een nieuwe speler er echt ook weer in zetten. En dat is helemaal prima, dat is helemaal top. Dat hoeft ook geen goede speler te zijn. Want, sorry Peter, we hebben ook nog steeds Clint Leemans in de basisopstelling staan. Geen enkel probleem.
Dat is hartstikke mooi.
Nou ja, ik heb niks mis met Clint Leemans verder, maar ja, we kunnen vrij moeilijk vol blijven houden dat het een talentvolle voetballer is op het niveau van de andere spelers in het team.
Ja, zeker op linksbuiten.
Ja, dat. Dus het valt mij tot nu toe eigenlijk nog wel mee dat jullie nog steeds gewoon in die 4-2-3-1 doorspelen, in plaats van dat er mensen zijn die zeggen, nee, ik gooi die rechtsback eruit en er komt een extra middenvelder bij, of jullie zijn nog vrij conservatief tot nu toe. Maar goed, het Muppet-team dus, Managers United podcast-team, dat bestaat op het moment uit de volgende 11 spelers. Op doel is dat de Servische gigant Predrag Rajkovic. Rechtsback Max Aarons. Linksback snelheidswonder uit Canada Alfonso Davis. Het centrum wordt gevormd door Martin Vitek en David Hanchko. Hé, hey, we hebben een Tsjechisch centrum. De controleurs zijn Warren Zaïre Emery en Arthur Vermeeren. Op rechtsbuiten Julien Duranville. Op linksbuiten Clint Leemans. Achter de spits Sven Meinans. En de Serviër Samet Bajdar staat in de punt. Nou, geef ik even het woord aan Willem, want die is het langste er niet bij geweest. En ik wil van Willem weten, wie ga je eruit gooien?
Ik denk dat ik een spits eruit ga gooien. Sam met Bas daar. En ik
vermoed
dat jullie dan ook al weten welke spits ervoor in de plaats gaat komen.
Ik ga gok wagen en zeg dat het een naam is die iets met vogels van doen heeft.
Yes, zeker. Het wordt Jason van Duiven.
Nou, die zagen we niet aankomen.
Mooi man.
Wil je nog even een kleine lofzang op Jason van Duiven geven?
Ja, een spits van de toekomst van PSV en van het Nederlands elftal. Dus ik denk dat hij in voetbalmanager is ook al jaren goed. Hij is in mijn game 1 keer topscorer aller tijden geworden van PSV. Dus voorbij Willy van der Kuilen. Dus ja, in mijn huidige game zit hij bij Manchester United. Dus het is een topper van mijn favoriete club. Dus reden genoeg denk ik om hem erin te zetten.
Hey, en dan een leuke uitdaging zou kunnen zijn om het record van Koen Dille te verbreken. Hint, hint.
De index erbij pakken.
Ja, precies. Nou, ben ik heel eerlijk, ik loop enigszins vooruit. Dus Jason van Duiven in de ploeg, Samet Bajdar eruit. Nou, dan weet ik in ieder geval welke speler nog een weekje langer in de ploeg blijft. Dat zal Clint zijn. Peter?
Jazeker.
Wie is de volgende speler die eraan gaat?
Nou, ik zat heel even te twijfelen om andere FM-held Paul Lunch in de ploeg te gooien. Maar dat ga ik niet doen. Want ik kwam er net achter dat de oude, echt oude FM-held Akim VF nog actief is.
Ja.
Dus ik wil graag in het doel wil ik heel graag een plekje inruimen voor Akim VF.
Dan gaat Predrag Rajkovic gaat eruit. En die maakt plaats voor Igil Akinfeev. Hoe oud is die vent inmiddels?
73.
Nou, misschien is dat zijn geboortejaar. Ik weet het niet. Nee, het
kan 37.
37, jezus.
Valt nog mee, eigenlijk.
Ja, dan is die van 86.
Yes.
Ja, maar hij was al heel jong, heel goed natuurlijk. Daarom blijft hij zo lang hangen.
Ja, staat ook dat hij inmiddels 558 competitiewedstrijden voor CSKA Moskou gekiept heeft. Dan kun je op zich wel wat.
111 Interlands.
111 Interlands, volgens mij uitgekomen op tenminste 2 WK's dat ik weet. En volgens mij ook nog een paar EK's.
Ja.
Dus ja, het is geen koekenbakker. En
alleen een beetje op leeftijd.
Ja, samen met Ochoa, die volgens mij ook nog steeds keept. Was dat altijd zo'n keeper wonderkeert.
Die alleen op het EK en WK
Ochoa tegenwoordig uithangt. Ja, precies. Ik weet niet waar Ochoa tegenwoordig uithangt. Hij heeft nog een tijdje bij Standard Luik gekeept. Dan kreeg ik er iets meer van mee.
Salernitana.
Jezus, wat is dat? Serie B of zo?
Serie
Nee, dat is Serie
A. Oh. Oh, sorry. Dan I stand corrected. Serie A.
Wel een Lazio vorige keer.
Maar nou weet ik toevallig ook hoe je bij Akinfeev gekomen bent. Want volgens mij is Willem dat gewoon schuld.
Ja, dat dacht ik wel. Hè.
Met zijn linkje naar dat tweetje. Misschien kun je er zelf even iets over vertellen, Willem, voor onze luisteraars.
Nou, hij was in het nieuws gekomen dat hij een uittrap wilde nemen op een hoopje sneeuw. Dus eigenlijk een soort van een beetje cheaten om de bal zo ver mogelijk weg te kunnen schieten. En dat mocht niet van een scheidsrechter. Hij moest hem gewoon op het veld leggen in plaats van op een hoopje mooi samengesteld sneeuw.
Eigenlijk een beetje als een golfer die de bal op een tee wil leggen, zodat hij er beter onder kan komen.
Ja, precies.
Nou, kijk,
op een beachvoetballer.
Precies, en zo zijn we dus eigenlijk bij Igor Akinfeev uitgekomen. Nou, voor de mensen die denken, ik skip hier gewoon even doorheen. Het huidige Muppet-team bestaat dus uit nu op doel Igor Akinfeev, rechtsback Max Aarons, linksback Alfonso Davies, Martin Wittek en David Hanschko in het midden. De controleurs zijn Warren Zaïre-Emery en Arthur Vermeeren. Julien Duranville op rechtsbuiten, Clint Leemand hangt op links. Sven Meijnans achter de spits en Jason van Duiven in de punt van de aanval.
Wow.
Oh, ik word trouwens live gerectificeerd. Ik zei net dat we een compleet Tsjechisch centrum hadden. Maar Hanschko is natuurlijk een Slowaak. Mijn excuses, Feyenoorders. Dat zie je, hè? Dat is de paalfactor. We missen paal gewoon. En Willem, dankjewel voor die rectificatie. Dat je het heel mooi subtiel via de chat deed in plaats van gewoon live te rectificeren. Wat gewoon mag. Ik vind het niet erg om gewezen te worden op mijn fouten, want die zijn altijd talrijk. Hoezo, ik maak dat best wel wat. Alleen ik lul er gewoon overheen en ik geef mensen de kans niet om er iets van te zeggen. Maar het mag wel gewoon. Ik bijt niet.
Oh, gelukkig.
Het Muppet-team dus. En vanuit het Muppet-team gaan we door naar onze eigen save games. Peter, is het goed als ik met jou even aftrap en daarna ga ik zelf en dan gebruik ik Willem even als laatste om hem als bruggetje te gebruiken naar naar het thema van de week, oké? Dan mag jij aftrappen.
Ja, natuurlijk, geen probleem.
Bij het hoop sneeuw.
Waar was ik gebleven? Ik was een journeyman. Ik was een journeyman avontuur begonnen. Met Sanuki uit Japan. En ik ben inmiddels aanbeland. Heel even denken waar ik hem vorige keer had afgesloten. In het vierde seizoen met Sanuki. En dat is mijn eerste seizoen op het hoogste niveau. En die hebben wij zojuist afgerond als nummer 5.
Dat is een mooi debuut.
Dus even terug. Ja, terug naar het begin. Werkloos begonnen. Terechtgekomen bij Sanuki ergens halverwege de tweede seizoenshelft van het eerste seizoen in de J3 League. Twee keer promotie gepakt uiteindelijk. Eerste seizoen gewoon een middenmotorplekje. Daarna twee keer promotie. En nu dus vijfde plek. Dus we zijn lekker aan de weg aan het timmeren.
En heb je nog interessante spelers onder contract staan?
Jurgen Locadia, wat voor je? Dat dacht ik al. Nee, Guido, sorry. Helemaal niks. Helemaal niks meer. Het is een mengelmoes van Aziatische toppers. Spelers uit Indonesië. En daarnaast had ik een tijdje wel een paar toppers, maar die zijn er allemaal tussen gegaan. Ik heb vorige keer ook besproken, waar ik gekeken heb naar de Indonesiërs met Nederlands paspoort. Het is Jurgen Locadia, nu denk ik als meest spannende naam. En Rafael Struik. En dat is die van ADO, niet van Leeds.
Dat is Patrick Struik, toch? Pascal Struik.
Ja, klopt. Pascal. Jeetje, ik zeg nog gewoon dat klopt ook. Zo overtuigend klink jij nou.
Denk ik de gave die je als leraar hebt. Als je geen idee hebt waar je het over hebt, moet je gewoon doorlullen. En eens kijken, als niemand erop reageert, gaan ze er gewoon in mee. Dan moet je wel zorgen dat je ergens in de weken daarna de zaak weer een beetje recht breidt. Maar, dat.
Ja, als het werkt, werkt het. Ik geloof dat managers het ook vaak doen.
Dat bedoel ik. Ik bedoel, kijk naar Erik ten Hag. Die speelt al jaren bij Manchester United, alsof hij gewoon weet wat hij het over heeft. Mag ik trouwens zeggen dat ik het logo van Kamatamaris en Nuki ook leuk vind? Want het lijkt net alsof er gewoon een bord spaghetti midden in het logo zit met zo'n heel balletje erop. serieus. Voor onze luisteraars, die googelen het maar gewoon. Kamatamaris en Nuki. Willem die kan het gewoon live in de chat zien. Het lijkt gewoon echt alsof er een bord spaghetti op het logo staat met een soort van gele gehaktbal erin. En ik vind dat humor.
Zou het geen noodles zijn?
Ik zie daar het mooie van in. Ja, het zouden ook van die dikke udon noodles kunnen zijn. En dan gewoon een soort van gepocheerd ei dan.
Spiegel
eitje,
precies.
Nou, zie je, zo kom je nog eens bij nieuwe dingen.
En ik heb er al 5 seizoenen naar gekeken.
Ja, goed.
Ik ben nooit zo opgevallen.
Zullen we mijn ADHD gewoon de schuld geven? Dus. Dan ga ik even zelf door met... ik zit in hetzelfde land van de reizende zon. Ik ben een seizoenetje verder dan onze Peet. Ik zit in seizoen 5. Ik zit ook op het hoogste niveau. Ook in de J1. Ik heb er inmiddels ook al, volgens mij, een wereldbeker voor clubteams en twee Aziatische Champions Leagues opzitten. En dit was het seizoen dat wij voor het eerst echt wat grotere namen uit Europa konden vastleggen. En daar bedoel ik dus niet Jan Vennegoor of Hesseling mee met een grote naam. Want dat is zeer zeker een grote naam. Ik bedoel, ik heb medelijden met een materiaalman die die letters allemaal op het shirtje mag strijken. Maar ik bedoel ook echt daarmee dat het gewoon spelers van respectabele clubs zijn. En de eerste speler die ik gehaald heb, weet je wat, joh, maak er een spelletje van. Ik omschrijf nationaliteit en club waar ik hem vandaan gehaald heb. En dan kijken jullie of je hem kan raden. Dit is een Franse Tunesiër afkomstig van Man United.
Heeft hij een flinke bos haar?
Hij heeft een hele mooie afro.
Dan is het Hannibal, denk ik.
Dat is Hannibal Mejbri, inderdaad. En Hannibal mag... Nou ja, ik heb al eerder verteld over mijn ontzettende... narrow, gecentraliseerde tactiek. En Hannibal... Nou, we houden het gewoon bij... Nee, ik ga hem niet Hannibal noemen, want dan denk ik de hele tijd een event die met zijn olifanten over de Alpen trok. dus dat doet deze niet, voor zover ik weet. Deze gaat wel als een soort van olifant keer op het middenveld, want het is een vrij krachtige speler. Fysiek, nou, ik zal niet zeggen imposant, maar wel eentje die erin kleunt. En nou, daar trekken ze in Japan niet zo lekker. Enfin, hij speelt op mid-mid. Of als Mezala, als ik denk dat, dat we wat aanvallender moeten spelen. Of als advanced playmaker, terwijl ik hem ook wel eens als segundo volante heb ingezet. Dus het is een speler waar je alle kanten mee uit kan. De volgende aankoop. En deze is... Nou, het is een Baskisch-Spaanse voetballer van Atletiek de Bilbao. En om het iets makkelijker te maken, want het zijn allemaal Baskische Spanjaarden bij Atletiek de Bilbao. Dus dat wordt een stukje lastiger. Het is een controlerende middenvelder.
Sla je me dood?
Nee, doe maar niet. Het geeft zo'n rotzooi.
Geen idee.
Nou, ben ik ook heel eerlijk, ik kende hem in eerste instantie ook niet voordat ik hem haalde. Maar zijn naam is Unai Ventsedor. En voordat hij naar mij kwam, is hij tot iets meer dan 250 wedstrijden voor atletiek gekomen. Dus ja, het is niet dat je het hebt over een of andere koekenbakker of zo. Die jongen speelde gewoon echt... Het was een basisspeler van Bilbao.
En dan kan je wel wat.
En ook dat, nou, Baskische spelers, dat zijn vaak... laten we het ophouden dat die een goede wedstrijdmentaliteit hebben. Nou, dat is bij deze jongen ook. Dat is zo'n gozer die niet uitblinkt in, met technische hoogstandjes. Maar gewoon eentje die het vuile werk opknapt en dan de bal inlevert bij de spelers die wat meer flair hebben. Unai Ventsedor dus. En ja, de derde, dat is denk ik wel een hele pittige. Maar kom, we gaan eens kijken of jullie hem geraden krijgen. Dat is een Slovaakse centrumverdediger die afkomstig is van Cagliari.
Weer geen idee.
Maar ik kan me voorstellen dat je niet frequent de Serie A kijkt en dat je ook de selectie van Cagliari niet kunt opdreunen zo.
Nee, net niet.
Het is Adam Obert. En Adam Obert is een Slowaak van 1,86 meter, kopkracht van 17, dus nou, je voelt hem aankomen. Pure mandekker, die gaat achterin met Hilgers en Baggett uitvechten wie waar komt te spelen. Al moet ik zeggen dat Hilgers steeds meer op de inverted fullback positie kwam te spelen, omdat hij daar wel nog af en toe kan doorschuiven en ja goed, hij kan wel voetballen ofzo. En dan kan ik achterin de wat meer pure mandekkers laten staan. Nou ja, dat seizoen dat ging eigenlijk best lekker. Wat moet ik zeggen, we hadden een enkele dissonant in de gelederen. En ik heb trouwens ook Royal verkocht. Mats Wiever ging naar Al Rayyad in Saoedi-Arabië. Die hebben 18 miljoen voor hem neergelegd. Wat best lekker is, want ik heb hem 3 jaar gehad en ik heb hem transfervrij gekocht. Donny van de Beek ging naar Porto, want het bleek dat hij fysiek even niet meer helemaal lekker ging. Dus ja, dan verkoop je hem. Bijna 9 miljoen voor gevangen. En ik had ook Albert Sambi Lokonga nog. Die ging naar Feyenoord. En nou, daar deed hij het eigenlijk volgens mij ook wel aardig. Maar nee, maar ik had het over een dissonant. En de dissonant waar ik het over heb, eigenlijk een beetje nat tosti. Zo noem ik dissonanten. De ingrediënten zijn er om er iets van te maken.
Maar het ligt eraan wat je onder ingrediënten voor de tosti bestaat.
Brood, kaas en ja, iets van vlees. En dan soms een sausje erbij of kruidenboter.
Lekker.
Hoezo ben jij zo'n monster wat een tosti zonder kaas eet dan?
Nee, alsjeblieft niet zeg.
Ik ben een monster.
Wat? Nee. Tosti? Oh. Nee. Nee.
Gelukkig klap tosti. Nee.
Ik eet geen kaas en ik vind een tosti wel lekker. Maar dat geldt voor sommige mensen niet als een tosti. Als het een... precies is.
Dan is het gewoon geroosterd brood met vlees.
Ja, maar dan is een tosti is geroosterd brood met vlees en kaas.
Ja, precies. Een tosti is geroosterd brood met vlees en kaas. En jij laat de kaas weg. Dus oké, jij eet gewoon een tos en wij eten een tosti.
Ja, bij mij is de kaas van het brood gegeten volgens mij dan.
Lekker. Scherp. Hij is scherp. Nee, mijn dissonant was Luc Kluiters. Als je nou zegt, hé, dat klinkt Nederlands. Dat was het ook. Luc Kluiters is een speler die uit de jeugd van Zeeburgia naar AZ vertrokken is. Daar nooit het eerste gehaald heeft. Maar vertrokken is naar Lille. In de tijd dat best wel een grote ploeg in Frankrijk was. Daar is hij ook niet doorgebroken. Toen is hij bij Top Os neergestreken. En daar deed hij in de eerste divisie zo leuk dat ik Luc Kluiters, die 1,93 meter is met een kopkracht van 19, dacht, hé, dat is wel wat voor in Japan. Maar ja, ik heb vaker gezegd dat je in Azië niet heel veel meer hoeft te kunnen. Maar ja, in de J1 moet ik daar wel een beetje op terugkomen. Want ja, het blijkt dat het af en toe toch wel eens handig is als je de bal ook bij iemand van je eigen ploeg in de voeten kan spelen. En niet gewoon elke bal over de zijlijn rost. Dat is misschien grappig om te zien als supporter van de tegenpartij. Maar niet zo leuk als hij bij jou in de ploeg speelt. Dan zeker niet als je het moet hebben van verzorgde opbouw van achteruit. Dus ja, Luc Kluiters was een beetje de naste tosti van het jaar. Kan er vrij weinig mee. Hij is ook daarom maar tot 5 wedstrijden gekomen. En ik ben, ja goed. Laten we het ophouden dat we nu een trainer zijn als ballplaying defender. In de hoop dat het nog wat wordt. Maar goed, in het ergste geval, weet je, hij is voor niks gekomen. Dus in het ergste geval verkoop ik hem voor een paar ton door. En we zien het wel. Dus dat. Luc Kluiters, natte tosti van een jaar. Ja goed, en voor de rest ging het eigenlijk crescendo. Titel binnengehaald. En dat betekent dat we halverwege dit seizoen ook ons geplaatst hebben voor de tweede ronde van de Aziatische Champions League. Maar ja, die wordt dan weer in het nieuwe seizoen afgerond.
Ja.
Het is dat is een beetje het rare van de Japanse competitie en de Aziatische Champions League.
Ja, ik moet zeggen dat ik er zelf ook niet heel lekker op ga, hoor. Want je hebt je Champions League, als je stel bij de finale zou halen, dan zit dat eigenlijk in de voorbereiding op een nieuw competitieseizoen. Dat is die tweede ronde. Maar die finale die valt ergens in de openingsfase van het competitieseizoen. En dat is, dat hoort niet, vind ik.
Nee, en het enige goede nieuws is dat je niet beperkt bent als het gaat om de registraties en de inschrijvingen van nieuwe spelers. Dat kun je gewoon onbeperkt blijven doen. Dus niet bijvoorbeeld dat je op het einde van het seizoen 7 of 8 spelers moet verpatsen. En daarna kun je er maar 3 nieuwe registreren. Dat is dan een meevaller. Maar ja, in mijn hoofd gaat het ook niet helemaal zoals het zou moeten gaan, zullen we maar zeggen.
Nee,
maar goed, dat over FC Ryukyu. En ik had al gezegd dat ik een FC Ryukyu shirtje binnen heb. Dus, jee, ik heb een heel mooi... Het was trouwens nog best leuk om eraan te komen, joh. Heel veel van die Japanse clubs, die blijken gewoon best wel... Ja, niet zo moeilijk te doen over het versturen van shit naar Europa toe.
En via, ik geloof, Shop Global kun je daar ook gewoon kopen. Ook als je geen Japans adres hebt, dan hebben die een soort van postbusadresje voor je. En dan kun je het van daaruit, wordt het dan naar Europa verstuurd. De shirtjes zelf zijn trouwens ook niet zo gek duur. Het is meer zo dat het, het versturen van spul naar Europa toe, dat is ongeveer even duur als wat het shirtje kost. Dus dan zit je op €30 voor een shirtje en waarschijnlijk ongeveer hetzelfde om het verstuurd te krijgen. Maar goed, als het je de moeite waard is, dan is het je de moeite waard. En dan, dan kan dat gewoon. Dus voor Peter, ik vind eigenlijk als je de Aziatische Champions League wint, dat je dan ook gewoon moet kijken voor een shirtje van die gasten.
Ik ga het overwegen. Komt goed.
Nee, ik kijk, en als we dan op het einde van het seizoen de borrel hebben, met de hele bende, dan kunnen we gewoon, lopen wij gewoon gezellig in ons Japanse voetbalshirt rond.
Ja, dat is op zich wel een heel tof idee. Ik denk dat ik ervoor ga.
En dan moet ik trouwens zeggen, volgens mij is dat letterlijk, hè? De mascotte van Kamatara Sanuki is trouwens ook een udonnoedel. Dus ik denk trouwens oprecht dat het een bord met udonnoedels is. Dus dat Willem daar gewoon gelijk in had.
Wow.
Nee, want ik zit hier nou gewoon ook even. Ik was op hun website aan het kijken, gewoon omdat het kan. En dan zie je bij Fan Mascot, dan zie je gewoon een udonnoedel staan. Een mannetje in de vorm van een udonnoedel. En ik maak trouwens, het is geen flauw geintje. Hè? Ik ben bloedserieus.
Gaaf.
Ja, dat. Dus ja, dat dus. Mijn geintje van het is een bos spaghetti. En klopt er eigenlijk ook nog. dus dat.
Zo dan.
Nou, kijk. De udonnoedels van Sanuki.
Heel gaaf.
Nou, enfin, het ging eigenlijk niet over udonnoedels van Sanuki. Daar waren we eigenlijk niet over bezig. Wij waren eigenlijk bezig met een bruggetje te maken naar Willem's save game. En Willem, wat ben jij aan het doen in FM24?
Ja, we gaan van udonnoedels naar de zeepaardjes van Newcastle United. Want daar ben ik aanbeland. Het is eigenlijk nog steeds een game van FM23. Dus ik heb het er al eerder over gehad in de podcast. Ik ben begonnen met PSV. Uiteindelijk de game overgedragen naar 24. Nog even bij PSV gebleven. Werd makkelijk kampioen. Maar in Europa zat het net een beetje tegen. Zat ik een beetje tegen de halve finale aan te hikken. Kwartfinale, halve finale. Toen zag ik dat in december kwam Newcastle vrij. Dat op de 12e plek stond. Natuurlijk ver onder waar ze zouden moeten staan. Nou, ik zit in de eerste seizoen. Heb ik in de transferperiode in de winter flink huis gehouden. Een paar nieuwe spelers gehaald. Vooral ook veel Engelse spelers. Omdat er 4-5 spelers niet konden worden ingeschreven in de Premier League. Omdat er te veel buitenlanders onder contract stonden.
Shit.
Altijd pijnlijk.
Toen ben ik uiteindelijk nog op de laatste speelronde vierde geworden. Waardoor ik de Champions League in kon en nog lekker extra geld kon spenderen.
Netjes.
Toen doorgegaan. Eigenlijk een tijdje op vakantie gegaan. En een paar jonge Engelse talenten zeg maar in de basis gezet. En de assistent mocht voor de rest uitzoeken. Daarna daardoor de aansluiting van, met Liverpool een beetje ben verloren. Maar die hadden met Moukoko en Musiala een redelijk dodelijk duo rondlopen. Uiteindelijk tweede geworden, halve finale Champions League gehaald en daar eigenlijk zuur eruit gegaan tegen Inter. En nou is het eigenlijk derde seizoen begint eraan te komen. Ik heb Alex Scott erbij gehaald. Ik heb een sterk talent voor middenveld. Een goede verdediging met onder andere onze Portugese vriend van Benfica. Ik ben even zijn naam kwijt. Centrale verdediger.
Die jonge gozer bedoel je? God jezus, ja. Hey.
Dias.
Ja, dat zou best kunnen. Ja, god jezus man. Half die ploeg heet toch Dias of Perez. of Dat schiet niet heel erg op. Maar ik weet wat je bedoelt. Je bedoelt die hele jonge gast die wat hij uit de tweede heeft opgeduikeld en daarna heeft doorgezet.
Antonio Silva.
Is dat niet Antonio Silva. Antonio Silva.
Duurde even. En daarnaast heb ik Nian Zhu rondlopen. En linksback is Nets. En rechtsback is Timber. Dus dat is ook gewoon een toplinie. Keeper is iemand uit de eigen jeugd die echt die ik de kans heb gegeven die echt supergoed is. En voorin heb ik ook nog een mooi Engels talent rondlopen. En natuurlijk nog Isaac. En nog iemand van die bij Benfica begon, Gonçalo Ramos. Dus er loopt genoeg talent rond. En Jeremy Pino op rechtsbuiten is de topspeler eigenlijk. Dus ik denk dat er een Champions League en een titel aan zit te komen. Maar ik ben eigenlijk een beetje klaar met deze game. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iets nieuws.
Ja, dat snap ik.
Ja.
En dus eigenlijk als ik het goed hoor, zeg ik...
Sorry?
Nee, Peter, stel je een vraag.
Ik denk, wat voor iets nieuws zoek je eigenlijk een beetje?
Normaal gesproken start ik altijd een game met PSV of Tottenham. Ligt eraan welke van de twee het slechtste speelt. En de afgelopen jaren was het altijd heel makkelijk kiezen, omdat er altijd wel één van de twee slecht speelde. Maar nu ben ik eigenlijk van allebei aan het genieten. Dus
yeah.
Het wordt iets anders dan die twee. En dan wordt het denk ik een beetje een uitdaging of zo, of iets wat obscuurder dan dat, zeg maar. Maar ik weet nog niet precies welke kant ik op wil daarmee.
Dus eigenlijk is de vraag nou, ik wil heel graag FM24 spelen. Maar ik wil verder gaan dan gewoon een club kiezen en die opbouwen. Ik ben eigenlijk aan het kijken naar hoe ik mezelf wat meer kan prikkelen. Wat meer kan uitdagen. Hoe ik uit mijn comfortzone kan treden. In een poging om het voor mezelf ook een beetje leuk te houden.
Ja, ik heb in het verleden ook al eens een keer met BFC Dynamo in Duitsland. Vierde divisie. Regionalliga Noordoost begonnen. Maar eigenlijk zoiets zoek ik weer. Maar dan met een idee erachter inderdaad.
Oké. Okay. Peter, daar kunnen we wel wat mee, toch?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we best wel wat leuke clubs kennen die aan zulke criteria voldoen.
Ja, laten we het eerst even wat algemener houden. En dan zeg je van, wat maakt het nou eigenlijk leuk om die uitdagingen te doen, Peter?
Nou, wat voor mij het leukste is het starten met een aantal restricties. Kijk, klassieke kunstje, of Willem nou ook zegt, game beginnen met je favoriete club. In mijn geval toevallig ook PSV. Dat heb ik wel gezien. Ik speel al zo lang voetbalmanager. Het is meestal wel leuk, maar eigenlijk toch ook niet helemaal. Want in tegenstelling tot Willem heb ik zelf niet de neiging om snel te vertrekken bij een club die ik vanaf het begin van de game gekozen heb. En dan kan je wat bijzondere uitdagingen aangaan nog. Maar goed, dat kan weer afbreuk doen aan wat je hebt opgebouwd. Dus ja, zelf speel ik eigenlijk nu vooral op de journeyman manier. Dat scheelt weer binding met de club. Je begint ergens werkloos, ergens in de wereld, met het doel om de beste te worden. En dat is één. En vanaf daar kan je je focussen op bepaalde zijmissies die je leuk vindt. Zeg dat ik zoveel mogelijk nationaliteiten in mijn team wil hebben. Die Poker Player Challenge waar we het vaak over hebben gehad. Als ik dat met PSV zou doen, dat zou afbreuk doen aan mijn game, omdat ik normaal eigenlijk alleen Nederlands en Belgen haal met af en toe Zuid-Amerikaan. Dus voor mij begint het al met de uitdaging Journeyman Challenge. En vanaf daar motiveer ik mezelf continu met bepaalde zijmissies.
Oké. Okay. En hoe zit je er zelf eigenlijk in, Willem?
Ik heb uiteindelijk zelf, als het echt allemaal loopt, dan wil ik nog wel eens een zijstapje maken om het leuker te maken. Dus ik had met Dynamo Berlin dat ik op een gegeven moment alleen maar spelers van het voormalig Oostblok aantrok. Of dat ik bijvoorbeeld met PSV, als het goed loopt, dat ik dan Van Duiven probeer topscorer te maken. Maar dat is echt pas nadat ik zeg maar alles goed heb neergezet en echt een solide basis heb, zeg maar. Maar als ik echt ergens mee moet beginnen en ik heb als regel van, oh, ik wil dit, ik wil alleen maar spelers halen die uit dit land komen, of ik wil zonder transfer spelen of zo, dan loop ik eigenlijk vast, omdat ik het niet aandurf, of in het begin merk van, oh, kut, ik heb niet de sterkste selectie ervoor, of iets in die richting. Dus ik ben een beetje, als ik al een uitdaging doe, dan is het een uitdaging vanuit een comfortabele zetel, zeg maar.
Oké, dus aan de andere kant, je zoekt wel een uitdaging, maar niet eentje die gelijk zo afschrikwekkend en eng lijkt, dat je denkt, jezus, dit gaat me zo lang kosten, dit gaan we niet doen.
Nee, zeg maar de houten achtbaan, als je dan toch in een achtbaan gaat en nog niet in de Python, niet meteen in de Python wil ofzo.
Nee, oké, maar dan heb ik een beetje een idee, zeg maar, in welke hoek dat we het verhaal moeten zoeken.
Yes.
Dan heb ik een klein beetje een idee in welke hoek dat we het moeten zoeken. Nou goed, als ik zelf kijk naar hoe ik over uitdagingen denk, dan zeg ik, ik denk dat ik van ons drie de meest gestoorde ben. En dat bedoel ik niet op een verkeerde manier, maar ik denk dat ik mezelf absoluut de meeste en meest debiele en absurde uitdagingen opleg. En dat vliegt letterlijk alle kanten uit, maar gewoon omdat ik denk, ik heb heel veel al gedaan en ik wil gewoon een nieuwe manier vinden om het spel te spelen. Maar ik sluit daarbij wel aan bij Peter, juist omdat ik mezelf wil uitdagen, juist omdat ik mezelf wil blijven pushen, juist omdat ik niet het gevoel wil hebben dat ik telkens hetzelfde aan het doen ben. En nou goed, dit als je niet houdt van motivational speeches, TED Talk-achtige shit, doe even de komende 2 minuten je vingers in je oren, roep je la 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 la. Maar ik vind het zelf mooi om te kijken of ik een betere manager kan worden. Dus door die uitdagingen aan te gaan, probeer ik een beetje persoonlijke groei als manager te realiseren, door uit die comfortzone te komen. En als je uit je comfortzone komt, dan krijg je namelijk de kans om nieuwe dingen te leren, want je probeert iets wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Want als je elk jaar dezelfde challenge doet, dan is het geen challenge meer, maar dan is het gewoon hetzelfde rieltje telkens opnieuw doen. En ja, dan mag je het denk ik geen uitdaging meer noemen. Ik merk daarnaast ook dat het voor mij werkt, motiverend werkt. Want als ik telkens gewoon hetzelfde in het spelen ben en we gaan van prijs naar prijs naar prijs, nieuwe club, en we gaan hetzelfde trucje nog eens een keer opnieuw herhalen, dan merk ik gewoon dat het voor mij niet leuk meer is. En als ik mezelf nieuwe uitdagingen stel, dat kan letterlijk echt van alles zijn, dan merk ik gewoon dat de save voor mij leuker blijft. En ja goed, jij zei net beperkingen. Ik denk dat die beperkingen ook je creativiteit stimuleren, want je gaat op zoek naar oplossingen. Want je hebt jezelf een beperking opgelegd, maar hoe kun je er nou omheen werken? Of misschien heb je jezelf die beperking opgelegd, maar heeft iemand anders een challenge verzonnen. Maar dan is het dan nog aan jou om te kijken of je een oplossing kan verzinnen voor het probleem wat erin zit. En ik vind dat gewoon persoonlijk, nou goed, het past bij mij. En als je dat heel zweverig noemt, dikke vinger, dat is hoe ik speel. Ha, lekker. Maar laten we, voordat we gaan kijken naar welke challenges dat wij Willem kunnen aandragen, laten wij ook heel even gaan kijken naar de volgende vraag. Waaraan moet een goede uitdaging voldoen? Voor, nou, in principe voor jou Willem, maar überhaupt, waaraan moet een goede uitdaging voldoen? Wat is nou een goede uitdaging? Want je zei net al, het moet niet te uitdagend zijn. Maar zijn er nog meer dingen die voor jou dan van belang zijn?
Ik denk wat Peter eerder al aanbracht van, als je een journeyman doet, dan kun je je focussen op bepaalde aspecten, zoals zoveel mogelijk nationaliteiten aanstippen of zo. Dus ik denk dat het, als ik een challenge wil doen, dan ben ik nogal, of als ik over nadenk, dan ben ik nogal geneigd om er meerdere tegelijk te doen.
Wat ook gewoon kan, hè? Laten we dat even voorop.
Het kan wel, maar dan loopt mijn hoofd overal van, oké, wacht, als ik dan dit wil doen, dan moet ik ook misschien dat erbij doen. Dan wil ik ook, als ik bijvoorbeeld ergens laag in de visie denk van, oh ja, dat is ook een alliteratie-challenge. Met die zoveel mogelijk nationaliteiten en zo, kan ik dat. En dan ben ik daar al, denk ik al zo ben ik al zo bezig met de chaos die dat zou brengen als ik dat wil doen, dat ik eigenlijk alweer het plezier eruit verlies. Dus het moet, ja, het moet wel haalbaar zijn, zeg maar.
Maar en als ik je nou zo hoor, zeg ik eigenlijk, moet het voor jou ook, moeten hele duidelijke, specifieke doelen zijn, die duidelijk meetbaar zijn, dat je niet te veel dingen moet bijhouden, want dan, ik hoor dan chaos in je hoofd, dan lopen de dingen over.
Ja, een stip aan de horizon of zo waar ik naartoe kan werken.
Ah, duidelijk. En moet er nog een tijdsdruk bij zitten? Of zeg je, nee, het mag gewoon best in dat opzicht casual zijn. Het moet niet binnen 5 seizoenen of binnen een seizoen gebeurd zijn. Ik vind het ook prima als het 10 jaar duurt.
Ja, het mag wel even duren.
Het mag even duren. En hoe zit het met de variatie? Zit je echt te denken aan een bepaald soort doel als, nou, nationaliteiten opkopen? Of mag er ook wat uitdaging in zitten dat we je uitdagen om nieuwe dingen te proberen?
Dat laatste mag ook wel. Ik heb eigenlijk maar één keer in mijn leven een LOL-game gehad. Dus met Dynamo. En dat beviel eigenlijk wel goed. Dus eigenlijk wat dat betreft, als ik iets nieuws probeer, dan kan het ook al, zoals je ook al eerder zei, weer een bijdrage zijn in het spelplezier en in de kunde die je hebt. Dus wat dat betreft.
Dus de ruimte voor groei, die mag er best zijn. Het hoeft niet binnen de gebaande paden te blijven. Ik hoor ook dat je zegt, nou, voor mijn intrinsieke motivatie is het goed als we er iets van maken. Voor de mensen die nou zeggen, wat gebruikt die allemaal moeilijke woorden? Dat betekent gewoon dat je jezelf motiveert om door te spelen. Hè? Niet dat je een paaltje doet en gewoon estafette saves laat afsterven. Jazeker, ik ga er. Shots fired. Voordat jullie nou zeggen, wat is die gemeen aan Paul doet, dat zeg ik ook gewoon wat Paul bij is, hoor. Want Peter kan dat gewoon beamen bij de vorige estafette. Die is gesneuveld volgens mij in, wat was het, Chili of Peru. Dat kwam eigenlijk gewoon omdat Peter en ik een beetje op en neer aan het pingpongen waren. En de rest gewoon gedacht had van la 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 la, geen zin meer. Laat die twee het maar oplossen tot we naar een interessanter land gaan.
Ja, en toen kreeg Paul een FM-dip van 4 maanden, geloof ik.
Precies, dus het lag niet aan ons.
Nee, sorry Paul.
Hoezo sorry? Het is
ja,
zo.
Geen idee. Jawel.
Nee, maar als ik je hoor, zeg ik dus, het mag ook een proces zijn waar je nieuwe dingen bij mag leren, die dus een beetje groei doormaken. Het mag je op die manier ook wel intrinsiek motiveren om door te spelen. Beetje variatie kan wel. En als ik je zo hoor, ook het liefst iets waar je wel een beetje bij moet nadenken. En niet gewoon blind spelers kopen, 20 wedstrijden opstellen en door.
Ja, zoals nu vaak met PSV of met Tottenham gaat, dan weet je toch wel welke spelers je gaat kopen. Dan heb je in FM23 bijvoorbeeld Alex Scott bij elk team rondlopen. Of Diaz.
Nee, maar bijvoorbeeld niet zoiets als de pokerplayer, waar je gewoon even moet gaan kijken welke nationaliteiten moet ik nog. Dus dan koop ik een speler uit het land, die laat ik 20 keer invallen en door.
Nee, dat ligt mij niet echt.
Nee, dat is prima, maar dan kunnen we dat soort dingen gewoon even afbaken en dat we je daar niet mee lastig moeten vallen. Want laten we ook even heel eerlijk zijn. Het is niet zo dat de Ancient Challenge voor iedereen werkt. Hè? En, want ik bedoel, we hebben dit natuurlijk voorbesproken en Peter zei dat ook op een hele mooie manier. Ik ben het heel even kwijt. Peter, hoe zei je dat ook alweer?
Je moet in gedachten houden dat de definitie van een goede uitdaging is heel persoonlijk. Hè? En dat kan variëren per doel, afhankelijk van jouw individuele doelen. Afhankelijk van je interesses, van je omstandigheden. Wat voor de één persoon misschien wel een echt stimulerende uitdaging is, dat kan voor een ander misschien minder relevant zijn. Ik hoor Willem zeggen, die stippies, afstrepen niet mijn ding. Ja, ik hou van die chaos. En zo is het gewoon belangrijk om uitdagingen te kiezen die passen bij jouw unieke behoeften en bij jouw aspiraties.
Zie je, want ook al klinkt het niet altijd zo, onze Peter die is gewoon een doorwrocht woordkunstenaar. Alleen moet je hem af en toe het voorzetje geven, want anders vind ik het gewoon lekker om een beetje achteruit te leunen te denken. Die andere twee die regelen het wel, en als ik wat te melden heb, dan horen jullie me wel. Maar uit die comfortzone komen, kerel.
Ja, sorry. ik ga me laten horen. Komt goed.
Nou, dat gaat ook zeker goed komen. Want Peter en ik hebben natuurlijk ook op een rijtje gezet wat voor soort challenges je onder andere hebt. En zullen we er gewoon om beurten eentje doen, Pete?
Ja, ik vind het helemaal prima. Trap jij maar af.
Ja, is goed. Nou, de eerste soort challenge die je zelf kan stellen, en ik weet dus niet of dit er eentje voor Willem kan zijn, is dat je jezelf een challenge stelt die gebaseerd is op een speler. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld een bepaalde speler koopt. Laten we even pakken Clint Leemans. En je haalt die naar Man City toe. Ik ken iemand die dat ooit gedaan heeft. Ik zou niet meer weten wie.
en ik zeg nee. Precies,
en dat je daar moet proberen dat hij het gewoon zo goed mogelijk doet. Maar een variant hebben we vorig jaar ook gedaan in deze podcast besproken. Dat was de Ronald Koeman Challenge. Dat je centrumverdediger 15 doelpunten moet laten maken om een seizoen. Dus een challenge die aan één bepaalde speler vasthangt en die moet zo goed mogelijk presteren. In het verleden hebben we volgens mij ook de Thomas Verhaar Challenge wel eens gehad. En varianten die daarop lijken.
En zelfs Chilavert, geloof ik. Of hoe heet die andere? Was het Chilavert of was het
Ja, Chilavert inderdaad, dat je je keeper moest laten. Nee, Rogerio Ceni.
Oh ja, Rogerio Ceni was dat.
Dat was de Rogerio Ceni Challenge, dat je je keeper doelpunten moest laten maken. Dat was waar mijn keeper in Hongkong ook bij corners mee naar voren mocht gaan. wat trouwens niet werkte in de Europese competities. Maar Willem, Is dat iets waar je aan zit te denken? Of zit je meer in een andere richting?
Nee, ik zit meer in een andere richting. Dit klinkt wel iets te exotisch voor mij.
Is ook niks mis mee. Want zoals we al zeiden, het is heel persoonlijk. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen geschift genoeg is om zijn keeper bij corners en vrije trappen mee naar voren te sturen. Dus begrip voor. Peter, geef ik hem aan jou. Je hebt een ander idee.
Ja. Ik wil ook even erop terugkomen dat ik daar ook begrip voor heb, want er is hier wel eens wat gevloekt te horen geweest toen mijn doelman naar voren ging. Een kopkans miste en dat uit de counter een tegendoelpunt viel. Dus Willem, laten we je dat vooral niet aandoen. Wat we wel kunnen doen, en dat is misschien wel een leuke voor je, dat is iets als de, ja, zoals wij het noemen, de kleine broer challenge. Pak bijvoorbeeld FC Eindhoven. En stoot PSV van de troon. En hoe je dat dan tussendoor doet, joh, moet je lekker helemaal zelf weten. Maar ja, officieel is die challenge dat je dan op het eind meer prijzen hebt. Een grote stadion. Dus gewoon echt de grootste broer bent geworden. Maar je kan er je eigen draai aan geven. Je kan het tot een bepaalde hoogte doen. Je kan het nog extremer doen. Doe je ding. Maak een kleine ploeg groot. Of het nou, ja, kijk, geef FC Eindhoven als voorbeeld. Maar het kan ook Paris zijn, bijvoorbeeld. Paris FC.
Ik heb het in Londen gedaan.
Ja, het kan overal eigenlijk. Waar ze twee clubs in één dorp, stad of gebied hebben al. En dan kan je het dus ook zo moeilijk maken als je zelf wil.
Of de grootste club van Rotterdam worden, hè? Maar dan niet met Feyenoord, maar met Sparta of met Excelsior.
Klinkt wel. Maar
Sparta is niet zo moeilijk natuurlijk, hè?
Laten we even in het midden. Daar ga ik. Maar ik wilde wel, okay. Ik wilde wel uitspraken over doen, maar ik denk
nee,
dat Feyenoord de grootste club van de stad is. Dat durf je ook alleen maar te zeggen, nou, dat er geen Feyenoorders bij zijn, hè?
Ja, klopt. Sorry. Dat was echt. Dat was heel verkeerd voor mij.
Ja, maar voor je het weet staan ze dadelijk bij je op de stoep.
Ja, en geloof me, dat is niet zo ver rijden, kan ik je vertellen.
Nee, daarom. Dat hoor je ook bijna niet.
Nee, daarom joh. sorry, ik dwaal weer helemaal af.
Doe je wel eens.
Guido, doe jij je maar weer, want nu
twaalf. Nou, ik wilde eigenlijk eerst aan Willem vragen of zoiets als de grote broer van de troon stoten, of dat tot de verbeelding spreekt.
Het klinkt in ieder geval een stuk interessanter dan een challenge om met de keeper zoveel mogelijk doelpunten te maken. Klinkt iets meer in mijn straatje.
Daar zijn zat varianten bij te bedenken. En als je zegt, nou, het hoeft voor mij allemaal niet zo exotisch. Je hoeft ook niet. Je kunt het ook bijvoorbeeld net over de grens doen. In Keulen, daar zijn een aantal clubs. Dan ga je niet voor de FC, maar dan ga je voor Victoria Köln. Of je gaat naar Berlijn en je gaat niet voor Union of voor Hertha. Maar er zijn op de lagere niveaus zijn er meer clubs in Berlijn actief.
Tasmania.
Dus bestaan die nog?
Volgens mij wel, toch? Dat is die club die de minste punten ooit heeft gehaald in de Bundesliga.
Ja, dat klopt. Die hebben een verschrikkelijk slecht seizoen ooit gedraaid. Maar ik ben heel even aan het kijken, want volgens mij zijn er is in Duitsland maar tot en met het derde niveau speelbaar. En zijn alle clubs die niet Hertha en Union zijn, dat durf ik even niet te zeggen, of BFC Dynamo nou op het derde of op het vierde niveau actief is.
Nee, die spelen op het vierde niveau.
Maar, ja, precies. En je hebt ook nog op het vierde niveau Victoria Berlin, Berliner AK, de VSG Altglinieke, SV Lichtenberg en Tennis Borussia Berlin. En nou, op het vijfde niveau kom je dan Tasmania Berlin tegen. Dus, maar om je een voorbeeld te geven, hè, Berlijn zou een optie kunnen zijn. In Madrid zou je dan kunnen kijken of je Rayo of Getafe groter kunt maken dan Real en Atletico. Je kunt het zo abstract of zo exotisch en avontuurlijk maken als dat je zelf wil. Ik denk dat het concept misschien wel bij jou zou kunnen passen. Kijk of je de grootste club van de stad kan worden.
Ja, nee, ik vind het ook. Ik vind de geschiedenis van clubs vind ik ook wel interessant. Van die grootmachten die gevallen zijn, die dan om die weer groter maken. Dus dat heb ik ook al een paar keer gedaan. Maar dan verval ik wel weer in, zeg maar, dingen die ik al heb gedaan.
Ja, maar dat van het grote broerverhaal, heb je dat ook al eens gedaan dan?
Nou ja, met Berlin. Met BFC.
Ja, oké. Okay.
Maar dat was Bayern München aan te pakken eigenlijk. Nog grotere broer.
Ja, nou, eigenlijk is dat, zeg maar, de rijke oom die boven de hele competitie hangt. Maar ik snap hem. Ik snap hem. Of de vervelende neef die net iets te veel geld heeft. Oké. Dan heb je nog een... dit is er wel eentje van een lange adem. Maar kom. Build a nation. Dat je niet alleen een club gaat opbouwen, maar dat je het complete land gaat opbouwen. En dat je probeert om de hoogste coëfficiëntenscore neer te zetten.
Ik heb het langs zien komen. En ik vind het indrukwekkend als mensen dat doen. Ik weet niet of ik het kan.
Maar? Oh, ik wou zeggen, dit klinkt alsof er een maar aankomt. En die
maar op zich geen maar die het meteen wegstreept, zeg maar.
Het hoeft ook niet heel extreem te zijn, hè? Ik bedoel, je hoeft niet gelijk met San Marino te beginnen. Je kan ook Slovenië pakken of zo.
Servië.
Ja.
Polen. Als je een land zoekt waar ze een leuke youth rating hebben, Kroatië. Ja, daar kunnen ze nog wel wat met een bal.
Dan maakt het wel toegankelijker.
Dus ik hoor in ieder geval nog geen nee.
Nee.
Nou, dat scheelt.
Nu wel.
Ja, maar dat telt niet. Dat telt niet. Durf je het ook aan om jezelf speltechnische uitdagingen te zetten? In de zin van een bepaalde speelstijl hanteren. Dat je zegt, in plaats van dat ik mijn standaard speelstijl hanteer, dat ik bijvoorbeeld nu eens ga kijken of ik extreem verdedigend kan spelen.
Dat is wel iets wat ik al heb gedaan, zeg maar, als ik al lang in een game zit en ik heb, zeg maar, al de beste spelers. Ik speel nu ook met Newcastle eigenlijk asymmetrisch, met wel een rechtsbuiten, maar geen linksbuiten. Dus het is geen extreme formatie of spelopvatting, maar ik doe daar wel iets in.
Oké, dus wat ik je nou hoor zeggen is, prima. Het past op zich ook wel bij me, maar het is niet nieuw genoeg.
Ja.
Ja, en ook daar is helemaal niks mis mee. Dan gaan wij terug naar de tekentafel, want zoiets doen wij gewoon.
Ik weet misschien Peter, nog wel wat.
Ik wou zeggen, Peter is de man van de ideeën vanavond.
Nou, welke bij ons op het forum heel goed is bevallen, en waar je dus ook gewoon je eigen draai aan kan geven, is de KKD Challenge, Keukenkampioen Divisie Challenge. Dat was starten met een club en dan een restrictie op transfers, namelijk alleen maar Nederlanders of Belgen halen. En ik heb gemerkt dat de challenge heel goed in de smaak valt bij mensen. En ik heb hem zelf ook gedaan en ik heb er ook echt van genoten. Dus dan zit je meer, wat voor uitdaging leg ik mezelf op, hè? Dan kom je op het stukje transfers of ja, geen transfers. Want je haalt bijvoorbeeld geen buitenlandse spelers. Je haalt alleen Nederlanders of je haalt alleen transfervrije spelers. Hè? Alleen Nederlanders en Belgen. En ook dat kan je voor jezelf natuurlijk zo extreem mogelijk maken als dat je wilt. Maar gewoon zoals die nu is, een keukenkampioen divisieclub en alleen maar Nederlanders en Belgen halen, is pittig genoeg, kan ik je vertellen. Niet onmogelijk, maar het is pittig genoeg. En zelf heb ik heel erg genoten van die challenge, dus misschien is dat ook wel iets voor jou.
Ja, ik ben wel iemand die echt redelijk mijn sterkste punt of hetgeen waar ik met FM wel het meeste plezier uit haal, is wel vaak de transfers.
Dus een youth only of beperkingen in het aankopen van spelers, dat is niet jouw ding, begrijp ik daaruit.
Nee, in beginsel niet. En dan heeft het weer mee te maken van als je op een gegeven moment zover in de game bent dat je dat ik nieuwe uitdagingen zoek, dan ben ik daar wel toe bereid. Maar om daarvan uit te gaan, dan is dat voor mij ook weer een ver van mijn bed show. En misschien is het ook wel weer goed om te proberen, maar of ik dan echt in het begin van de game veel plezier uithaal, dat weet ik niet.
Nee, maar goed, als dat iets is wat niet bij jouw stijl past, dan moeten wij je daar niet mee gaan vervelen. In het kader van zeer extreem, durf je het aan om attribute-less te gaan spelen? Dus alleen spelen met scouten op de data?
Ik heb het afgelopen editie veel voorbij zien komen.
Maar?
Ik ben bang dat je vooral in het begin, ligt er ook aan bij welke club je begint natuurlijk, maar ik ben bang dat als je bij een redelijk goede club begint, dat je dan toch al vrij snel wel weer bij bekende namen uit gaat komen. Dus dat het dan lastig is om echt alleen maar op de data af te gaan en niet naar de attributen te kijken.
Oh, terechte opmerking. Maar zeg, ik wilde hier nog een pleiten naar de perfecte data hub aflevering met TO voor het gebruik van de Moosterman skin en het attributeless spelen. Als je toch van transfers houdt, durf je het aan om je transfers uit handen te geven aan de TD?
Ik denk dat ik me dan heel erg ga frustreren, want als ik dan zie wat voor spelers er worden gehaald vaak door zo'n TD, dan
nee, dus als ik het zo goed hoor, samenvattend, dan zeg je, je zit vooral te denken aan een soort van challenge waarbij je aan het bouwen komt. Het hoeft niet super zwaar te zijn, maar het mag best even duren. Het mag best wat van je vragen, maar je moet niet te veel regeltjes of beperkingen erin hebben, want dat haalt de lol eruit.
Ja, of eventueel later in de game dat ik dan denk van oké, het is nu al, ik zit nu redelijk goed in de game, ik kan nu wel een zijstapje doen naar een casual challenge of zo.
Ja goed, maar laten we trouwens ook even uitleggen wat we met een casual challenge bedoelen. Dat is een wat lichtere, informele, ontspannen vorm van uitdaging. Iets waar je niet volle bak voor moet gaan, maar wat je een beetje on the side kan spelen. Zoals bijvoorbeeld je pokerplayer die je toch niet in één seizoen kunt voltooien. Dat kan best dat je daar 20 jaar mee bezig bent, maar dat je gewoon elk jaar een aantal landen afstreept en daar ga je weer. Of de eerder aangehaalde alliteratie challenge. Even snel de pokerplayer is dat je van elk land ter wereld dus een speler koopt. En die tenminste 20 wedstrijden laat spelen. En vandaag uit verder gaat de alliteratie challenge. Nou ja, begin rijm. Oftewel, een speler als Diroy Duarte van Fortuna. Dan heb je gelijk je alliteratie challenge voor de letter D afgevinkt. En door. Ik heb er misschien nog wel een leuke voor een casual challenge. Die je on the side erbij kunt houden. En vaste luisteraar van de podcast, Steels, die gaat deze niet leuk vinden. Maar dat boeit niet. Dat is de polyglot challenge, oftewel de talen challenge. Gewoon kijken dat je je manager zoveel mogelijk talen kunt laten leren. Ik weet dat in het verleden was er een variant waarbij iemand zei, ja, het moet per se met je assistent manager gebeuren. Maar ja, zeker als hij in een wat grotere competitie gezeten heeft, krijg je hem niet meer mee naar al die vage, abstracte, obscure landjes. Dus ja, daar gaat hem niet worden. Wat je wel kunt doen, is dat je het gewoon alleen bijhoudt voor je eigen manager. Om je een voorbeeld te geven, mijn managerpersoontje, die spreekt naast Nederlands, Engels, Duits, spreekt hij inmiddels vloeiend Japans, Servisch, Sloveens, Bosnisch, Kroatisch, Montenegrijns, Turks en we zijn inmiddels basic Indonesisch in het leren. Maar dat kun je als side challenge erbij houden, een beetje casual. Wow. Gewoon, je kijkt dus waar je terecht komt en welke talen dat je geleerd krijgt. Klinkt dat als iets wat je leuk zou vinden?
Ik denk dat ik dan veel van clubs moet wisselen.
Ja, of veel nationale ploegen erbij moet pakken.
Dat kan ook. Maar dan, als je dat wil doen, dan denk ik dat je ook wel met een heel lange carrière bezig bent.
Ja, maar als ik jou zo, ik bedoel, als ik je Dynamo 70 uit het verleden bijpak, die had besloeg toch ook wel de nodige jaartjes.
Dat is waar.
Dus, hè, want voorafgaand aan deze challenge waren we nog meer aan het praten en Peter en ik hebben een hele duistere challenge, een hele pittige challenge uitgedacht voor als je een keer met een nationale ploeg wil spelen. Mag ik hem doen of doe jij hem, Peter?
Nou, ik vind dat je me al te veel credits gegeven hebt voor deze challenge, dus ga je gang doen.
Nee, we noemen hem Gotta Beat 'Em All. En dan pak jij één nationale ploeg. En je moet elk land dat in het spel zit, moet je tenminste één keer verslagen hebben. En dan moeten we daarbij natuurlijk ook zeggen dat het spelen met een groot land maakt dit natuurlijk een hele makkelijke challenge. Dus de uitdaging zit er dan in dat je niet een te groot land neemt. Ik denk dat je dan ook weer niet te klein moet gaan, want dan wordt het pittig. Maar
Wordt sowieso wel pittig natuurlijk.
Dan wordt de challenge wel heel erg pittig, alsof je sriracha pepertjes aan het snuiven bent.
Een vlamtosti, lekker zeg.
Een vlamtosti, ja, weet ik, maar wel met kaas.
Ja.
En dan liefst een beetje zeg maar van die kaas die zo'n beetje smelt. Dat als je erin bijt, dat het er ook een beetje uit komt lopen. En ik weet dat Willem niet van kaas houdt, wel van tosties. Of ja, eigenlijk eet jij een tos. Maar dat. Het zou een oplossing kunnen zijn. Het zou een oplossing kunnen zijn. Ja, Peter heeft al zijn pitch gedaan voor de KKD-challenge. En dat was hem niet zo. Trouwens, gewoon even uit nieuwsgierigheid. Hoe kijken jullie tegen de Steam Achievements eigenlijk aan? Vinden jullie dat nog uitdagingen om voor te spelen?
Nee. Ik zie soms komt een beeld dat je eentje voltooid hebt en dan ben je eigenlijk helemaal, weet je helemaal niet wat voor challenge het is. En in het begin krijg je krijg je allemaal van die voltooide dingen omdat je een wedstrijd hebt gewonnen en 11 spelers hebt opgesteld en al van dat soort loze dingen. Dus ik ben er nooit echt heel erg mee bezig.
Ja, ik sluit me daar wel een beetje bij aan. Want het is niet dat ik die challenges niet haal. Want dat lukt in het algemeen wel. Maar er zitten gewoon van die onnozele dingen bij. Als ja, heel veel dingen die ook met netwerkgames en zoiets te maken hebben. Die gewoon echt niet. Ja, ik doe dat bijna nooit. Of van de fantasy draft. Dus ja, dat is mijn. Ja, het is mijn spelmodus niet, want ik probeer al godverdomme 3 jaar lang hier met jullie een keer een draftcompetitie te spelen. Jullie durven allemaal niet. Maar goed, that on a side note. Maar ja, dan ga je zo'n challenges ook niet zo heel snel unlocken. Dus dat is ook wel een ding. Dus nee, de Steam Achievements, ze zijn er. Laten we het daarop houden. Of heb jij daar nog een afwijkende mening over, Peet?
Nee, helemaal niet eigenlijk.
Nou kijk, wat zijn we lekker eensgezind vandaag. Nee, dus het staat in het script. We hebben het besproken. En daar gaan we het ook keurig netjes bij laten, denk ik, toch?
Ja, yes. Mooi. Ja, onderstrepen, doorstrepen, kruis erheen en verder.
Ja, goed. Maar dan gaan we even kijken naar de challenges die we wel op een rijtje hebben neergezet. En daarna hebben we misschien nog een paar plannen voor de luisteraars. En daar kan Willem ook gewoon over meepraten, want hij is in het verleden al vaker doelen aangegaan. Peet, zullen we ze gewoon om beurten weer pakken? Dat jij aftrapt of ik aftrap, weet ik eigenlijk niet. Wie van ons trapt af?
Trap jij maar weer af.
Oké, dan trap ik af met, want we hebben een aantal ploegen op een rijtje gezet, waarvan we dachten, nou, daar zit misschien wel iets in, en daar valt misschien wel iets van te maken, wat natuurlijk ook een klein beetje aansluit bij jouw ideeën over wat een challenge inhoudt. En om deze challenge te kunnen voltooien, moet je wel, zeg maar, als game modus kiezen voor de actuele database. Want anders gaat die niet werken. Maar weet jij toevallig welke club er onlangs gedegradeerd is uit de Braziliaanse Serie A?
Volgens mij zijn er wel een paar grote clubs gevallen, maar Santos?
Ja, ik doel inderdaad op Santos. Het jaar na de dood van Pelé zijn ze gedegradeerd. Dus dan heb je gelijk je verhaal, je invalshoek. Maar ja, goed, naast het feit dat je ze opnieuw mag opbouwen, een divisie lager, is er ook natuurlijk ook nog de uitdaging om de grootste van de stad te worden. Want ja, ze zijn. We zullen maar zeggen dat in São Paulo dat daar nogal wat voetbalclubs afkomstig zijn uit die stad. Dan overdrijf ik, denk ik, niet. Want. Ja, goed. Als we gewoon heel even kijken naar de stad São Paulo en wat daar allemaal vandaan komt, dan heb je naast Santos heb je natuurlijk ook de Corinthians, die afkomstig zijn uit São Paulo. Dan heb je São Paulo zelf, São Paulo FC, is afkomstig uit de stad. En dan heb je dat zijn wel volgens mij de grote drie. En dan vergeet ik er gegarandeerd nog een aantal. Jongens, help me heel even. Want het,
ja, ik zit te verzinnen, Guido. Sorry, maar mijn brein kraakt. Maar ik kom er even niet op.
Het enige wat ik weet is dat São Paulo geen billboards heeft in de stad.
Ja, maar daar hebben we denk ik nou. Dat is nou denk ik net even niet. Nee, ik ben zelf even aan het kijken, joh. Voetbal in São Paulo. Nou, fuck it, dan gaan we. Palmeiras, godverdomme, ik wist dat ik er eentje vergeten was.
De groene.
Dus, ik dacht dat Santos ook uit São Paulo komt, maar die staan hier gewoon helemaal niet genoemd. Ik zeg niet dat die uit Rio komen en dat ik gewoon...
Wat zijn we aan het doen dan, Guido?
Volgens mij was het wel uit een deelstad van São Paulo of zo.
Ja, het staat ook dat ze... Ze zijn gebaseerd in Vila Belmiro.
Deelstaat. Ja.
Dat stadion.
Ja, wel de deelstaat. Nou ja, weet je, dan maak je ervan dat je de grootste wil worden van de deelstaat São Paulo. In plaats van de stad. Ik dacht ook echt, dat meen ik oprecht, ik dacht ook echt dat ze uit de stad afkomstig waren. Maar goed, met São Paulo FC, Palmeiras, Corinthians. Daar heb je al drie andere grote ploegen waar je tegen op kan nemen. Portuguesa. Is ook afkomstig uit São Paulo. Dus er rent wel nog het een en ander rond. Dus er valt op zich wel nog wel wat van te maken of zo. De uitdaging zit hem daar denk ik in dat je ze kunt opbouwen. En wat positief is, wat een poolfactor is... zou denk ik het element moeten zijn dat ze... een geweldige jeugdopleiding hebben.
De nieuwe Neymar of de nieuwe Pelé.
Ja, bijvoorbeeld. Het is geen kattenpis wat er vandaan komt. Zou dat iets zijn wat jou trekt?
Klinkt interessant.
Want ben ik ook heel eerlijk, ik ben net even aan het kijken... Santos is binnen de deelstaat van São Paulo staan ze gewoon keurig netjes op de vierde plek. Achter Corinthians, achter Palmeiras en achter Sao Paulo. Dus je hebt daar zelfs nog even te gaan om de grootste van de staat te worden. Dus zou dat er eentje kunnen zijn?
Ik noteer hem.
Je noteert hem. Dan geef ik hem, als ware dit een tenniswedstrijd, sla ik de bal met een forehand naar Peter toe.
Ja, lastig. Zoveel om uit te kiezen. En wat sluit nou een beetje bij jou aan? Ik hoorde je net over je Newcastle United verhaal. Vermogende club natuurlijk. Hè? In de opbouw wel, maar toch al wel een vermogende club. En in het kader daarvan zat ik te denken misschien aan Everton. Everton heeft net de puntenstraf gehad. Dus waarschijnlijk zou je hiervoor ook wel even met de meest recente bestanden moeten spelen. Een puntenstraf van, wat was het, Guido? 8, 9, 10?
Ja, zoiets. Maar in ieder geval genoeg om ze naar de onderste regionen van de Premier League te katapulteren.
Ja, klopt. Nou, en het gekke is, daar bivakkeerden ze al. Want afgelopen seizoen kwamen ze echt met schrik vrij. Toen kwamen ze nog maar net degradatie. Dus ik denk dat Everton, als hij iets op wil bouwen wat iets lastiger is dan Newcastle, dat Everton een hele mooie optie zal zijn. En eigenlijk, als je hem dan nog doortrekt, ben je dan het kleine broertje van Liverpool. Dus ja, wie weet is daar ook nog wel wat mogelijk.
Kijk. Klinkt dat als your cup of tea?
Het klinkt normaal gesproken interessant. Alleen ik ben bang dat ik de Premier League eens een keer een jaartje moet vermijden.
Oké. Hear me out on this one dan. Benai Saknin uit Israël. Maar dat is de enige Arabisch-Israëlische voetbalploeg die uitkomt op het hoogste niveau.
Hebben ze nog spelers?
Of is dat... Ja, ze mogen ook gewoon Joodse spelers onder contract nemen. Maar ze zijn ook de eerste en volgens mij tot nu toe ook enige Arabische club geweest die in een Europees voetbaltoernooi uitkwamen. Ze hebben in 2004 een keer de beker gewonnen, dus toen hebben ze ook Europa Cup gespeeld. Ja, goed, je kunt je voorstellen dat die ploeg niet heel erg populair is in Israël. Althans, niet bij de Joodse bevolking. Dus een soort van no one likes us, but we don't care. Er zit in ieder geval een verhaal achter.
Dat vind ik leuk, want als er een verhaal achter zit, dan ben ik al meestal geïntrigeerd.
Maar is de competitie interessant genoeg voor je? Of zeg je, nou, dat is me dan weer net iets te abstract?
Nee, ik denk dat het op zich... Het is geen gigantische competitie, maar het is ook geen superkleine competitie. Het is geen San Marino of dat niveau, zeg maar.
Nee, dat klopt. Nee, we proberen het wel een klein beetje haalbaar voor je te houden.
Dus ik ga hem gewoon weer noteren.
Dus dan heb je staan Everton, je hebt staan Santos, je hebt nou staan Benai Saknin.
Ja, Everton heb ik met heel dun potlood staan.
Ja, heel dun potlood. Dus eigenlijk tot nu toe Santos en Benai Saknin.
Yes.
Peter, jouw beurt.
Oké, Willem, Spanje of Duitsland?
Spanje.
Spanje. Dan ga ik jou wijzen op... Ja, misschien niet de meest originele keuze, maar Deportivo de La Coruña. Een van de vervallen Spaanse clubs die inmiddels op het derde niveau uitkomen daar. En eventueel als alternatief Malaga. Die... ooit nog in één transferwindow, geloof ik, zowel Joris Matthijssen als Ruud van Nistelrooy haalden.
En die hebben Champions League gespeeld, hè, die gekken.
Die hebben heel goed Champions League gespeeld. Ik geloof dat ze tot de kwartfinales kwamen tegen Dortmund of zo.
Dat durf ik even niet te zeggen, maar ik weet wel dat ze echt best wel ver gekomen zijn ook nog.
Ja, volgens mij tegen Dortmund was toen de laatste minuut of zo met een controversieel doelpunt. Of?
Ja, daar staan er inderdaad iets van bij.
Zoiets, daar had de Sheik weer niet genoeg geld over gemaakt.
Nou ja, dat was dus later vooral het verhaal. Hè? Want ze hadden ook, Julio Baptista onder andere spelen daar. En ineens was het klaar. Ineens geen geld. En ineens ja, was de ploeg in verval.
Ik hoorde dat die eigenaar, inmiddels... die wilde dat de jachthaven van Malaga vergroot werd, omdat hij zijn boot er niet kwijt kon. En dat de gemeente Malaga daar geen toestemming toe gaf. En dat hij toen zei, ja, dan flikker maar op, dan zoek maar uit met die club, ik wil mijn boot kwijt. Dat hij daarom weg is gegaan.
Dan heb je in ieder geval een lichtelijk
kinderachtig.
Ja, dat wel. Maar je hebt wel je verhaal.
Ja.
Inmiddels komen ze uit in op het derde niveau ook. Net als Deportivo. Dus het is, het is een uitdaging.
Volgens mij was ook afgelopen zomer een filmpje dat fans van Malaga willekeurige mensen op het vliegveld onthaalden. Omdat geen nieuwe spelers had gehaald.
Ja, gingen ze inderdaad willekeurige reizigers opwachten als ware een toptransfer waren. Ja, heel gaaf.
Dat is alweer wat anders dan gewoon spelersbussen opwachten.
Ja, ja, dit was wel een hele leuke, ludieke manier. Je moet maar eens opzoeken, Guido. Dat is echt... Ja,
ik heb het volgens mij gezien, ook zo'n Japanse gozer die geen idee had wat hem daarover kwam.
Ja.
Eens, mag ik in Spanje blijven dan?
Ja,
voor mij wel.
Nou, ook op het derde niveau, maar met de beste wil van de wereld geen gevallen grootmacht. Maar wel een club met een verhaal.
Vertel.
Vertel, Mike, vertel. Wait, it's amazing. Er is nog meer. Castellón. En ik spreek het gegarandeerd verkeerd uit, maar Castellón. Dat is de club waar Dick Schreuder trainer is.
Ah.
Spaanse derde divisie. Volgens mij, er zit wel een miljonair. Ik wilde zeggen Amerikaan, maar dat durf ik dan weer niet met zekerheid te zeggen.
Wel zo'n een miljonair.
Ja, zoiets. Maar wel ook eentje die zegt, ja, maar ik wil wel dat we de Nederlandse stijl erin gooien. En ze recruteren veel via data. Nou, we hebben Castellón ook al eens een keer Club van de Week gemaakt. Dan moet je me even niet vragen in welke aflevering dat was. Maar we hebben het wel gedaan. Dat weet ik namelijk wel nog.
Volgens mij in die morgen uitkomt. Ja, dat klinkt heel warrig, maar voor de luisteraars. Maar die voor ons morgen uitkomt.
Ah, dus... dat betekent dus... Ja. Want als het goed is... wij nemen dit op de 12e van de 12e. Want wij vinden dat soort symmetrie vinden wij mooi. Oh. En de aflevering die morgen uitkomt is die van Japan, volgens mij. Ja, dus het kan best dat we hem toen gedaan hebben. Nou ja, er zitten ook Nederlandse spelers die er onder contract staan. Daijiro Chirino. Joshua Vertrouwd. Haris Midujanin staat er nog onder contract. Gervane Castaner is er neergestreken. Maar ze doen best wel aan data scouting. Dat is ook een dingetje. Dus je verhaal zou dus kunnen zijn dat je probeert de Nederlandse school te introduceren op het derde niveau in Spanje. En dat je daarbij bijvoorbeeld data scouting inzet. En dat je dus ook probeert om altijd een aantal Nederlandse spelers onder contract te houden. En je hebt meer haren dan Dick Schreuder, dus dat is alleen maar plus. Nou, minder haren dan Dick Schreuder is ook best lastig.
Alhoewel, misschien zijn broer.
Bij Dick zijn ze wel een beetje afgezakt. Die zijn van boven op zijn hoofd naar zijn kindstreek afgezakt. Dus ja, zijn broer heeft inderdaad nog minder haar.
Zijn broer heeft ook een relatief groot hoofd. Dus misschien heeft hij wel gewoon veel haar. Maar valt dan minder op.
Nou, dat kan ook nog.
Geen uitspraak.
Nee.
Dus SD Castellón, is dat een, of CD Castellón, is dat een mogelijkheid?
Ik denk dat ik drie Spaanse clubs bij op het lijstje zet.
Top. Nou, Peter had er volgens mij ook nog in Duitsland voorbereid, dus ja, gaan we toch gewoon naar Duitsland weer.
Ja, ik wil eerlijk zeggen dat ik nu ineens een idee krijg voor een kale koppen challenge, maar dat is voor later misschien. Duitsland heeft ook een aantal van die, ik wil zeggen succesverhalen, maar dat zijn het dus juist niet. Want wat dachten we van Kaiserslautern, die rond de eeuwwisseling als promovendus verrassend de titel greep in de Bundesliga. En zij spelen momenteel op het tweede niveau, als ik me niet vergis. En
klopt.
Ja, dat blijft eigenlijk gewoon een grote club in Duitsland qua naam. Maar ze zijn al een paar jaar van het toneel verdwenen. En dat komt natuurlijk omdat de tweede Bundesliga ook echt een verschrikking is. Er zitten zoveel grote clubs. Maar ik denk dat Kaiserslautern best een leuke optie zou kunnen zijn als hij dit dus in Duitsland wil doen. En eventueel die Eintracht FC Magdeburg.
Oh ja, die hebben volgens mij ooit een Europa Cup gewonnen, hè?
Die wonnen de Europa Cup 2 in 1974 in de Kuip tegen AC Milan. Ik geloof dat ze ook volgens mij in die succesreeks van PSV verloren van PSV in Europa. Maar dat kan ook zijn dat ik me heel even vergis in een andere Duitse tegenstander. Maar jaren 70, jaren 80 was Magdeburg echt wel een grote club in de Bundesliga. En ook helemaal verdwenen. Dus ze zijn geloof ik, begin deze eeuw kwamen ze in de vijfde klasse uit. Hebben zich weer opgewerkt. En als ik me niet vergis zijn ze weer gepromoveerd nu naar het tweede niveau. Zitten ze bij Kaiserslautern in de competitie. Maar ja, het zou mooi zijn om daar Europees voetbal weer terug te brengen. Met één opmerking. Moet je even Lucas Daniels eruit flikkeren, want die speelt daar nu. Die mag weg voor mij. Dus ik weet niet. Je gaf je voorkeur aan Spanje, maar komen de Duitse clubs ook op je lijstje?
Ik heb dus in Duitsland al een keer een carrière gehad. Dus want Magdeburg zat ook in de DDR zo te zien. Dus je speelde in de Oberliga in de jaren 70. En ik heb met BFC Dynamo heb ik daar een recordkampioen gehad. Dus in principe, ik denk dat Duitsland, het is een leuke competitie. Leuk land wat dat betreft. Ook echt veel grote clubs in de tweede Bundesliga en daaronder zelfs nog die in principe leuke uitdagingen zouden zijn. Maar ik denk dat ik hem voor deze FM oversla.
Ja, dat begrijp ik wel. Dan is Duitsland misschien net iets te repetitief.
Ja, precies.
Oké. Even verzinnen, want wij hebben nog uit een hele andere hoek eigenlijk Rosenborg. De Noorse grootmacht van de leer. En ook zij zijn aardig teruggezakt. En zijn nu, degradatiekandidaat wil ik het niet noemen, maar heel veel scheelt het niet. Ze zijn niet meer die club van wat het eerst was. Ik geloof dat ze de laatste 5 jaar geen titel meer hebben gepakt. En momenteel bivakeren ze rond de 9e plek in Noorwegen. En dat is heel wat anders eigenlijk. Het is wel opbouwen, maar ik denk dat je nationaal vrij snel wel weer er bovenop moet komen. Alleen dan is de uitdaging natuurlijk vooral Europees. Noorwegen is beperkt. En wat kan je met Rosenborg doen? Ik denk dat het een mooie ploeg zal zijn om het in Scandinavië te proberen.
Ja, ik ken Rosenborg van toen ik begon met Champions League kijken. Zo rond 99, 2000, die periode zeg maar. Dat ze eigenlijk altijd wel erin zaten. Dus wat dat betreft lijkt me wel leuk om zo'n club inderdaad, of überhaupt misschien een club in Scandinavië, om vanuit daar eens een keer proberen Europa te veroveren. Misschien een soort van Viking Challenge.
Nooit verkeerd.
Ik zet hem ook weer op een steeds groter wordend lijstje.
Maar dat is alleen
is
maar
het lijstje zo groot aan het worden dan?
Nou, ik denk dat er nou 6 clubs op staan.
Dan ga ik gewoon lekker vrolijk door. En dan pitch ik twee voormalige Europa Cup winnaars. Namelijk Rode Ster Belgrado of Steaua Bucharest. En nou ja, Steaua Bucharest is sowieso een geval apart, want die bestaan eigenlijk niet meer. Dat is nou FCSB. Maar Rode Ster en Steaua, of FCSB, die hebben allebei ooit een Europa Cup gewonnen. Met een team dat eigenlijk ook vooral bestond uit mannen uit eigen land, of in ieder geval uit de directe regio. En hoe mooi zou het zijn als jij die prestatie zou kunnen evenaren met ja, eigenlijk dus roemruchte clubs uit het verleden die in het moderne voetbal door het ontbreken van de financiële middelen gewoon eigenlijk niet meer aan de bak komen.
Klinkt heel leuk, ja. Ik ben afgelopen zomer nog bij een wedstrijd van Rode Ster geweest. Dat was gekke werk. Maar wel een heel mooie club, mooi stadion. En natuurlijk mooie geschiedenis.
Dus dat. Ja, misschien kan Peter er dan ook nog eentje uitzoeken uit de lijst.
Ja, zullen we er nog eentje doen?
Want dat was de vraag in eerste instantie.
Ja, ik had heel even wat technische mankementjes.
Ja, dat is... Hey. Jij niet alleen joh, want de luisteraars hebben dat waarschijnlijk niet echt meegekregen, maar mijn laptop heeft net besloten om een complete meltdown uit te voeren en gewoon foutmelding, fatale error en dan gaat Windows. Nou is gelukkig de opname bewaard gebleven, want jee, maar ja, dat was wel even paniek.
Ja, dat,
maar goed, we gaan door.
Dat is schrikken. Zal ik dan Faro Constanta pakken? Je hebt net
om mee af te sluiten.
Ja, je hebt net Steaua Bucharest genoemd, hè, uit Roemenië. En Faro Constanta komt er ook vandaan. En zij hebben de George Hagi Academie als belangrijkste leverancier van spelers. Dus ja, het is niet helemaal een eigen jeugdscenario, maar het is wel een game waar je echt heel veel uit de jeugdopleiding kan gaan putten. Met als doel in eerste instantie natuurlijk weer om nationaal de grootste te worden. En om dan Europees ook uiteindelijk pot te gaan breken. Met een team wat veel potentie heeft. Hè. Een goede accommodatie, goede faciliteiten. En voor de toekomst, persoonlijk vind ik het zou ik het een hele mooie uitdaging vinden. Maar komt die op je lijstje? Dat is natuurlijk de vraag.
Ik denk het wel. Klinkt ook weer als een... ja, met natuurlijk Hagi als naam erbij om het interessant haakje te geven.
Ja, het is inderdaad wel iets met een verhaal. Ja, wel weer in het oosten, maar ik denk dat het wel bij je zou passen.
Ik denk dat we je daarmee een paar voorzetjes gegeven hebben. Want we willen hier ook niet, natuurlijk, het is niet zo dat we niet nog meer dingen in gedachten hadden, maar ja, laten we het een klein beetje christelijk houden. We hebben je daar denk ik een paar mooie voorzetjes mee gegeven, maar laten we nou voor de luisteraars, anders dan dat we alleen maar clubs lopen op de sommen, laten we het dan ook nog heel even hebben over hoe je zo'n uitdaging dan aanpakt. Want daar hebben wij natuurlijk ook ideeën over. En Willem heeft weliswaar geen idee welke uitdaging dat hij wil aangaan. Maar Willem is in het verleden natuurlijk wel de nodige uitdagingen aangegaan. Dus misschien kunnen we de luisteraars ook nog wat algemene tips en tricks geven. En geef ik het eerste voorzetje even naar Willem toe. Wat zou jij onze luisteraars als tip meegeven?
Ja, wat voor mij dus werkt is om echt gewoon een duidelijk doel in ogen te hebben. Dus bijvoorbeeld in mijn save met BFC Dynamo was op een gegeven moment, ik had al best wel wat spelers uit het oosten, uit het voormalige Oostblok. En toen heb ik daar zeg maar voor mij een challenge aangemaakt van oké, ik wil binnen 2 jaar een volledige selectie hebben met alleen maar spelers uit Duitsland of uit Oost-Europa. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een beeld van, ja, het klinkt misschien heel nerderig om het erbij te pakken, maar een soort van smart doelstelling erbij. Van specifiek meetbaar, haalbaar, achievable, relevant en tijdgebonden. Dus dan kun je vanuit daardoor van oké, wacht, ik ben hiermee bezig, dus ik wil het op deze manier bereiken. En ik wil het binnen een paar jaar bereiken of zo. Dus dan heb je een soort van stok achter de deur om het toch te doen.
Helder. Peter, heb jij nog tips?
Nou ja, in dat opzicht heb je meetbare doelen. Je kan het natuurlijk ook opbreken, hè? Breek je challenge op. Zeg eerst van ik heb een aantal bepaalde kleinere taken of kleinere stappen die ik wil halen. Daardoor wordt de uitdaging in eerste instantie minder groot. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen met mijn voorbeeld uit de keukenkampioen divisie. Als je die challenge speelt, dat je zegt van joh, ik wil eerst promoveren. En dan wordt een doel Europees voetbal halen. Het doel daarna wordt kampioen worden. En zo kan je in bepaalde stapjes blijven werken om die progressie maar te zien bij jezelf.
Netjes, dus eigenlijk zeg je stapsgewijs werken. Niet grote doelen pakken, maar maak ook kleinere subdoelen die je onderweg helpen.
Ja.
Ja, mijn plan zou zijn, en letterlijk, maak een plan. Denk even na over hoe dat je het wil gaan bereiken. En ja, kijk even of er niet voorbereidend werk is wat je kan doen. Lees bijvoorbeeld de competitieregels eens door. Ik noem eens wat. We hebben het in die Japan-aflevering over gehad. Het eerste wat we zijn gaan doen is kijken wat de regels in Japan zijn. Nou, en dan blijkt bijvoorbeeld dat je dus spelers uit Indonesië gewoon straffeloos kunt opstellen, omdat die niet als buitenlander tellen. Ja, dan zou je compleet debiel zijn als je het niet deed. Dus lees even door wat de mogelijkheden zijn. Lees even door wat de plannen zijn. Bereid je heel even voor, hoe wil ik dat nou precies gaan doen? Heb een idee. Ik denk dat dat een hele mooie is, toch?
Absoluut. Ja.
Nou ja, daarbij aansluitend, weet dan waar de kansen liggen. Waar liggen de mogelijkheden? Wat werkt er in je voordeel? Waarvan te wild ze halen? En we hebben natuurlijk een lijstje van dingen opgeschreven. Ik denk dat die laatste twee ook nog wel heel belangrijk zijn. Ja, dan geef ik hem gewoon even door aan Willem. Wat is ook nog belangrijk?
Flexibiliteit. Ik denk dat als je... Voor mij is het belangrijk, ik wil gewoon plezier halen uit de game. En zoals jullie merken is dat bij mij wat minder, door wat minder extreem FM te spelen als dat jullie het doen. Dus dan is het ook, als ik opeens iets zie in een game waarvan ik denk van ja, dit is leuk om voor te gaan en de mogelijkheid ligt er, dan wil ik er ook voor gaan. En ik wil niet een bepaald team samenstellen van spelers uit bepaalde landen als die spelers bijvoorbeeld niet goed genoeg zijn, of als ik weet van ja, dan gaat het werk wat ik al heb gedaan, gaat dan naar de kloten inderdaad.
Naar de kloten.
Dus, ja, pas aan om het leuk te houden voor jezelf.
Dan is de pokerplayer niet jouw ding, want ik kan oprecht zeggen dat de meeste spelers zoals Saint-Pierre en Miquelon niet heel erg goed kunnen voetballen.
Nee, ik denk niet dat ik daar heel blij van zal worden, inderdaad.
Ik durf het met aan zekerheid grenzende stelligheid te verklaren. Dat durf ik te zeggen.
Ja, sluit ik me wel bij aan.
En ja, daar hebben we er eigenlijk nog maar eentje op het lijstje staan die we echt moeten bespreken, toch, Peet?
Nou, die sluit eigenlijk wel aan op wat Willem zegt. Hè? Willem zegt, wees flexibel. Daarnaast zeg ik dan, leer van je mislukkingen. Dus als je tegen obstakels aanloopt, hè, wanneer een uitdaging niet gaat zoals gepland, zie het als een leermoment. Kijk wat er misging, bedenk hoe je het de volgende keer anders wilt doen. En zo word je weer flexibel in je aanpak. Of je wordt flexibel in je doel, dat kan je natuurlijk ook doen. Maar ja, weet je, niet alles wat je doet verandert in goud in voetbalmanager. En zeker als je, zoals Willem zegt, wat extremere challenges probeert, dan gaat er echt vaak zat wat mis. Ja. Leer ervan, geef het niet op en pas jezelf aan.
Dat is een mooie. Potverdorie. Dat hebben we toch lekker gedaan zo. Nee, als je ons ook wat wil laten weten over wat nou jullie favoriete uitdaging ooit geweest is. Ik bedoel, stuur ons eens een berichtje of zo, dat vinden we ook leuk om te horen.
Maar ik denk dat we daar het thema van deze week best wel op een mooie en uitvoerige wijze vorm hebben gegeven. Maar we zijn er natuurlijk nog niet klaar. Dan gaan we naar onze club, speler en boek van de week. En zal ik gewoon even aftrappen met het boek? Hebben we dat gehad?
Yes.
Ja, prima. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt
of. The unthinkable unfolds before our eyes. Het boek van de week. Nou, er bestaat een boek dat heet gewoon World Football Records. En daar komt elk jaar een nieuwe editie van uit. En dat zijn gewoon records die gevestigd zijn. Snelste hattrick, dat soort toestanden. Nou, als je dat soort dingen leuk vindt. En dat past wel een klein beetje bij het thema van deze week. Nou, gewoon een leuk happy dingetje om erbij te hebben. World Football Records. En volgens mij kun je tegenwoordig de 2024 editie kun je al bestellen. Wat niet logisch is, want het jaar 2024 zit er helemaal nog niet op. Maar ik vermoed dan dat het voor dat jaar is.
Wij spelen ook voetbalmanager 24, dus in principe past ook al bij voetbalmanager.
Ja, dat. Dus ik vermoed dat het zo'n dingetje is. Dus laten we daar eens gewoon voor gaan. Dus dat. Dat is een ding. Dan is de volgende vraag natuurlijk. Wat is de club van de week? Brilliant! Just brilliant! He gave that the works! Oh, what about that? What about that? De club van de week. En ik heb even geen idee wie van jullie twee dat die ging doen. Oh ja, Willem ging hem doen. Want Willem ging volgens mij vertellen toch welke club dat hij het coolste vond. Of zie ik dat verkeerd?
Ik wist het. Nee, ik of had wel team van de week. Maar ik wist natuurlijk dat het over challenges en over nieuwe uitdagingen zou gaan. En volgens mij een van de meest beroemde challenges in voetbalmanager is de Christmas Challenge. Waarbij de club die onderaan staat met kerst in de Premier League probeert in de Premier League te houden. Dus daarom was mijn club van de week eigenlijk Sheffield United. Omdat die op dit moment 20ste staan. En waarschijnlijk ze moeten nog tegen Aston Villa en Chelsea op het moment van opnemen. Dus het kan best zijn dat zij ook inderdaad laatste staan bij kerst. En dan dus het team worden waarvoor de challenge kan doen.
Duidelijk. Dan gaan we naar de speler van de week. What is going on here? He's done it again!
Genius! Absolute genius! De speler van de week.
Ja, speler van de week. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe een beetje aan jatwerk. Want op de frontpage hebben we hem uitgeroepen tot speler van de maand. Maar Simon Banza.
Doe je normaal nooit.
Als hij denkt, die ken ik niet. Ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Ik was op zoek naar interessante spelers om over te lullen. Sorry, over te kletsen. En een zoektocht in de krochten van het internet bracht me langs de huidige topscorers. En in Portugal stond daar ene Simon Banza van Braga. Dus ik denk, nou, wat is dat? Dus ik ben gaan lezen, ik ben gaan zoeken. En Simon Banza is van augustus 96, dus dat maakt hem op dit moment 27 jaar oud. Is opgeleid door het Franse Lens. Maakte daarvoor zijn B-team debuut op het vierde Franse niveau. Mocht uiteindelijk na verhuurperiodes aan een nationale team in Frankrijk en het Luxemburgse Pétanque aansluiten bij de A-kern van Lens, wat toen op het tweede niveau uitkwam. Ja, hij deed het redelijk, maar echt een doorbraak zat er niet in. Werd verhuurd aan Famalicão. Famalicão, ja, zal wel. In Portugal, excuus. Daar scoorde hij 14 keer in 29 duels. En dat leverde hem uiteindelijk een transfer naar Braga op. Nou, in zijn eerste seizoen daar scoort hij 11 keer. En nu staat hij met 13 doelpunten uit 13 duels. Bovenaan in de topscorerslijst van de Portugese hoogste klasse. En dat is een knappe prestatie. Wat ook voor hem pleit is dat het een type spits is dat ik graag zie. Hij is niet langzaam. Hij is heel doelgericht. Hij is groot. En hij kan heel goed koppen en springen. Dus eigenlijk een ideale targetman, maar stiekem ook wel een beetje meer dan dat. En daarom vind ik het een hele leuke speler, een hele leuke ontdekking, al zag ik het zelf. Ben ik in mijn nopjes met Simon Banza van Braga.
Nou, kijk. En daarmee hebben wij het einde van deze aflevering bereikt. Dat betekent dat wij nou netjes gaan afsluiten. En nou, stel je nou voor dat je naar deze podcast geluisterd hebt en je denkt, nou dat kan ik ook, of ze hebben een foutje gemaakt. Dan geef ons die feedback. Laat ons dat weten via een mailtje naar podcast@manunited.nl of laat mij even iets weten via Twitter. @Merihiro. Rating van 5 sterren op het podcastmedium naar keuze wat jullie gebruiken om te luisteren, dat zouden wij tof vinden. Dus heel graag zelfs. Je abonneren op deze podcast graag doen, krijg je elke woensdag een heads up. Dan rest mij nog om jullie te bedanken voor het luisteren naar ons. Ja goed, deze aflevering die werd mede mogelijk gemaakt door... ik had een Artrou Ierse whisky in mijn glas. Ik weet niet wat Peter in drinken was.
Ik zal het geen cola noemen deze keer, maar ik had Pepsi Max.
Ja goed, die discussie blijven we niet eindeloos voeren. Oh. Jij noemt het cola, dat mag van mij.
Mooi.
Zie je? Ik doe er niet zo moeilijk over. En wat heb jij in glas, Willem? Had je iets in je glas?
Had
je
ik had een glas? Blikje Coca-Cola.
Oh.
Nou, zie je. Oh. Ja, dan moet je gaan uitkijken, want dan voel je... Nee, ik voel een rivaliteit ontstaan.
Nee hoor, is ook lekker.
Dus, dat gezegd hebbend, dan is deze aflevering weer rond. We willen jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende week.
De Voetbal Managers United podcast.